Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En wat er verder volgt in het zevende vers van de 27e psalm. U zal worden gelezen uit de profeet Habakuk en daarvan het tweede hoofdstuk vanaf het eerste vers tot en met het derde hoofdstuk het tweede vers. Wij noemden u Habakuk 2 vers 1 tot en met Habakuk 3 vers 2, maar vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 5, de artikelen 13, 14 en 15.
Artikel 13. Wanneer ook het vertrouwen der volharding wederom levend wordt in degenen die van de val weder opgericht worden, zo brengt dat in hen niet voort enige dartelheid of veronachtzaming der godzaligheid, maar een veel grotere zorg om de wegen des Heren vlijtig waar te nemen, die van tevoren bereid zijn, opdat zij, daarin wandelende, de verzekerheid van hun volharding zouden mogen behouden, en opdat het aanschijn des verzoenden Gods, waarvan de beschouwing de godvruchtige zoeter is dan het leven, en waarvan de verberging is bitterder dan de dood, om het misbruik van zijn vaderlijke goede tierenheid niet wederom van hen afgekeerd worden en zij alzo in zwaardere kwelling des gemoeds vervallen. Artikel 14. Gelijk het God nu beliefd heeft, dit zijn wij der genade, door de prediking des evangelies in ons te beginnen, alzo bewaard, achtervolgt en volbrengt hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan, met schades door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik der heilige sacramenten. Artikel 15. Deze leer van de volharding der ware gelovigen en heiligen, mitschades van de verzekerheid deze volharding, welke God tot zijns naams eer en tot troost der godvruchtige zielen in zijn woord zeer overvloedig geopenbaard heeft en in de harten der gelovigen indrukt, wordt wel van het vlees niet begrepen en wordt van de Satan gehaat, van de wereld bespot, van de onervaren en hypocrieten misbruikt en van de dwaalgeesten bestreden. Maar de bruid van Christus heeft haar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs, zeer tedelijk bemind en standvastiglijk verdedigd. En dat zij dit ook voortaan doe, zal God bezorgen, tegen de welke geen raad geldt, nog enig geweld iets vermag, welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Vervolgens Habakkuk 2, eerste hoofdstuk en derde hoofdstuk, het tweede vers. Ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte en ik hield wacht om te zien wat in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. Toen antwoordde mij de Heere en zei, schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafels, opdat daarin lezen die voorbij loopt. Want het gezicht zal tot de bestemde tijd zijn, dan zal de Heere het op het einde voorbrengen en niet liegen. Alzo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. Zie, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En ook, terwijl hij trouwlooslijk handelt bij de wijn, een trots man is en die in zijn woning niet blijft, die zijn ziel wijd open doet als het graf en gelijk de dood is die niet zat wordt en tot zich verzamelt al de heidenen en vergadert tot zich alle volken. Zouden dan niet al dezelfde van hem een spreekwoord opnemen en een uitlegging der raadselen van hem? En men zal zeggen, weet dien, die vermeerdert hetgeen zijne niet is, hoe lang, en dien die op zich laat, dik slijk. Zullen niet onvoorziens opstaan die u bijten zullen en ontwaken die u zullen bewegen? En zult gij hun niet tot plundering wezen worden? Omdat gij vele heidenen beroofd hebt, zo zullen alle overgebleven volken u beroven om het bloed der mensen, het geweld aan het land, de stad en de inwoners derzelfde. Weet dien die met kwade gierigheid giert voor zijn huis, opdat hij in de hoogte zijn nest stellen om bevrijd te zijn uit de hand des kwaads. Gij hebt schaamte beraadslaagd voor uw huis, uitroeiende vele volken, zo hebt gij gezondigd tegen uw ziel. Want de steen uit de muur roept en de balk uit het hout antwoordt dien. Weet dien die de stad met bloed bouwt en die de stad met onrecht bevestigt. Zie je het niet van de heren de heerscharen, dat de volken arbeiden ten vuur en de lieden zich vermoeien ter vergeefs? Want de aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid des heren bekennen, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Wij dien die zijn naaste te drinken geeft, gij die uw wijnfles daarbij voegt en er ook dronken maakt, opdat ge hun naaktheden aanschouwt. Gij zult ook verzadigd worden met schande voor eer. Drinkt gij ook en ontbloot de voorhuid, de beker de rechterhand des Heren zal zich tot u wenden. Er zal een schandelijk uitbraaksel over uw heerlijkheid zijn. Want het geweld dat tegen Libanon begaan is, zal u bedekken. En de verwoesting der beesten zal hen verschrikken, om des bloeds wil der mensen en des gewelds in het land, de stad en aan alle inwoners dezelfde. Wat zal het gesneden beeld baten, dat zijn vormeerder het gesneden heeft? Of het gegoten beeld, het welk een leugenleraar is, dat de vormeerder op zijn vormeersel vertrouwt, als hij stommen afgoden gemaakt heeft? Wee dien die tot het hout zegt, word wakker en ontwaak tot de zwijgende steen. Zou het leren? Zie, het is met goud en zilver overtrokken. En er is gans geen geest in een man in het midden van hetzelfde. Maar de Heere is in zijn heilige tempel. Zwijg voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. Een gebed van Habakuk, de profeet, op Schriftjournal. Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toren, gedenk des ontfermers. Tot zover.
Zoek het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. O Heren, ge vergunt het ons nog om samen te komen in uw huis, om thuis ons neergezet te hebben om mee te luisteren. En dan mogen we u eerbiedig vragen, kom u er toch in mee, in uw eigen inzettingen, in de roepstem die gij gegeven hebt tot de zaligheid, in die verkondiging van het evangelie in een donkere tijd, in een ogenblik van uw welbehagen, zoekt u toch een zondaar op, die naar u niet zoekt en die naar u niet vraagt. En zouden we u dan niet vurig smeken of dat grote werk vanuit die vaste plaats uw woning openbaar mag komen, in het roepen inwendig, in het zalig maken van zondaren, uit vrije gunst om niet. Mag dan ook in het overdenken van de tijd waarin u onszelf hebt gebracht, niet alleen ons laten zien op de donkerheid, maar mag het toch daartoe leiden dat we hogerop gaan zien, tot u die in de hemel zit, en die zo vaak ook in donkere tijden hebt gedrongen en getrokken naar u de Heere zelf. Mag er een volk zijn wat de knieën buigt en de handen vouwt, in het bijzonder ook voor onze jonge mensen en onze kinderen, tot de kleinste kinderen toe. Mogen we ook vanaf deze plaats zo vurig u smeken, Heere, voor dit navolgende geslacht, voor deze generatie, in alle onzekerheid waarin ook zij terechtgekomen zijn, geeft u ze toch houvast bij de schriften. Mogen ze uw woord blijven lezen. Mogen ze hun handen blijven vouwen. Mogen ze bevinden dat u God bent. Vergunt u ze toch een plekje, Heere, waar ze hun arme, arme ziel bij u mogen uitgieten als water. En waar ge het ook zo beloofd hebt, dat ge uw geest zult uitgieten op het zaad en uw zegen op de nakomelingen. Zou u het dan zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? Daar hebt ge toch uw naam aan verbonden. En mag dat toch openbaar komen? Heere, is toch uw grote naam. Mag toch ook in alle drukte van dit leven er de stilte zijn van uw huis. Of de stilte thuis. En dat in zo'n ogenblik op weg en reis naar de eeuwigheid die roepstem in de ziel mag worden gebracht door uw geest. En het laat u met God verzoenen werd gehoord. Zoals het nog niet eerder werd vernomen. Opdat in alles wat van ons gevraagd wordt, in de drukte en de slavernij van deze tijd, een lieflijke lokkenstem mag klinken. Heere, mag toch een liefdekoord trekken, met zoveel kracht, met zoveel inwinnend vermogen, dat een hard hart verbreekt en een zondaar naar u leert vragen, het allerhoogst en eeuwig goed, als we oud of misschien heel oud geworden zijn. Als de eeuwigheid heel het leven lang dichtbij is geweest, maar het nu zo dringen gaat, zou ge dan als een vuurbrand uit het vuur willen rukken? Mag toch ook in alle dodigheid en doodsheid er een woord des levens zijn, opdat ook uw volk weer eens verwakkerd werd. En het een smart zou zijn als ge uw aangezicht verbergt, bitterder dan de dood. Maar mogen ze ook een ogenblik vertoeven bij hem, bij Christus, in wie ge een lieflijk aangezicht vertoont, de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Heere, mogen die ogen nog eens worden gezien. Niet alleen vertorend, daar heeft uw volk zo voor gebeefd en doet het nog. En het is het ook zo waardig dat het van voor uw aangezicht wordt weggestormd. En van uw recht zullen ze ook niets af kunnen doen. Mogen ze zo als rechterlozen vallen in de handen van Christus. Die ze uitstrekt over een doodschuldig volk. Die zo tot hen spreken kan: Ik ben uw heil alleen. Heere, mag Christus alleen eens overblijven. En mag zijn gang, zijn wandel brengen bij dat kinderlijke vrezen. En dat opzien tot u die in de hemel zit. Die niet alleen zo'n almachtig God zijt, maar ook zulk een getrouw vader, die niet alleen zo voor uw kerk zorgen kan, maar die het toch ook doen wil, die zijn kinderen toch niet begeven en niet verlaten zal, die daar niet minder dan Christus toe gezonden heeft, om ze ook thuis te brengen. Heere, zou u dan in de moeite van deze tijd voor uw Sion niet zorgen? Dat kan toch niet zijn? Dat duldt uw glorie toch niet? Mag uw woord vanavond toch ook gebruikt worden om dat verlangen te verwekken, om bij u de Heere te zijn, om onder uw vleugel te vertoeven, om die harteklop nog eens te vernemen, om dat liefde hart te bemerken voor zulke albedervers, voor zulke geheel goddelozen. Heere, doe uw aangezicht in Christus toch aanschouwen. En dat te midden van alles wat ons zo bezet, er toch ook een smeekgebed mag opgaan voor ons land en voor ons volk, voor de overheid, opdat ze wijsheid mogen ontvangen om beslissingen te nemen die zo nodig zijn. Maar Heere, mag er toch ook een wederkeer komen, opdat er een regeren mag zijn in alle godzaligheid, als we zien op de omstandigheden, als we letten hoe er in de Tweede Kamer wordt gesproken over uw woord en uw wet, als we letten op hoe er met de kerk en het onderwijs wordt omgegaan, we zouden geen moed meer over hebben. Maar u staat toch boven alles en u hebt toch ook geboden voor de overheid te bidden en te smeken om bekerende genade, ook bij onze geëerbiedigde vorst en zijn huis. Zouden een plaats willen laten voor uw woord, ook in de Tweede en Eerste Kamer, ook in de provincie en plaatselijk, en mogen we die mannen die nog geroepen worden om ook op zulke plaatsen nog te spreken naar uw woord en wet, mogen we die u bevelen, dat ze mogen verkrijgen wijsheid en woorden om gepast te mogen spreken op het juiste ogenblik. Mag uw woord verkondigd worden tot de einden der aarde, onder het oude volk van Israël, wat u nooit vergeten zal, op de evangelisatieposten. Mag het vanavond ook hier gebeuren. Heere, wilt u ons helpen? Mogen we een kleine leerjongen zijn, die naspreekt wat de schriften voorzeggen. Gedenk ook onze oude vriend. Heere, u weet ook zijn omstandigheden. En als toch na jaren van mogen preken, in de hoge ouderdom een luisteren mag zijn, mag het dan voor ons samen zo zijn, om te luisteren bij hem die de woorden der zaligheid heeft, die beminnelijke, lieflijke zaligmaker, die het nooit moede wordt om afdodende schapen steeds te roepen, zijn stem te doen horen en toch ook in het meeluisteren te doen wonen in uw huis. Heere, help ons toch. Bekeer ons toch. Zou ge ook ditmaal willen tonen dat u van uw eigen inzettingen afweet, om Jezus wil, uit genade. Amen. We gaan zingen uit Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. En wat er verder volgt in het vierde vers van de 79ste psalm. En de collecten zijn voor de diaconie, de kerk en het pastorie- en onderhoudsfonds. En die kunt u op de u bekende wijze met liefde tot de Heere en zijn dienst overmaken. Psalm 79, vierde vers. Gemeente, het woord voor onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Habakuk 2, het derde vers. Habakuk 2, vers 3, waar het woord des Heren aldus luidt. Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn. Dan zal hij het op het einde voortbrengen en niet liegen. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. We willen met u stil gaan staan bij gegronde verwachting in een bange tijd. We letten allereerst op de wachtpost, die is waargenomen. In de tweede gedachte op de boodschap, die is beschreven. En in de derde gedachte op de vervulling, en die is verbeid, verwacht. Gegronde verwachting, daarom wordt de wachtpost waargenomen. Habakuk die stond op zijn wacht, zegt het eerste vers. Ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte en ik hield wacht om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. De boodschap beschreven. Schrijf, zegt het tweede vers, schrijf het gezicht. Zo komt dat gezicht in vers 3 ook weer terug. Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn. Dan zal hij het op het einde voortbrengen en niet liegen. En de vervulling verbijt. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. Gegronde verwachting in een bange tijd. De wachtpost waargenomen. De boodschap beschreven. De vervulling verbijt. Gemeente, Habakuk behoort tot een van de kleine profeten. Jesaja is een grote profeet met een dik Bijbelboek. Jeremia is dat ook. Net als Ezekiel en Daniel. De vier grote profeten, dikke Bijbelboeken. Habakuk is een kleine profeet, een van de 12. Niet dat hij minder was dan Jesaja, maar zijn Bijbelboek is kleiner, daarom een kleine profeet. Het zijn slechts 3 hoofdstukken. Maar natuurlijk, gemeente, niet minder het woord van God. Niet minder het werk van de Heilige Geest. En vanavond gaan we in de tijd waarin wij zijn gekomen, waarin de Heere ons heeft gebracht, luisteren naar die kleine profeet Habakuk, die heeft geprofeteerd in een bange tijd. Het was de tijd van het volk wat zondigde, daar gaan we straks op letten. Het was de tijd van de dreiging van Babel, Nebukadnezar, die de stad en de tempel zou gaan verwoesten. Dat weten we ook van die grote profeet Jeremia, die treurende profeet, die ook zo gewaarschuwd heeft voor dat gericht wat komen zou. Ergens in die tijd zal ook de profeet Habakuk hebben geprofeteerd. Met name ook onder het Joodse volk, Juda, en een deel van Benjamin. En gemeente, dan is de eerste troost in die bange tijd dat de Heer aan zo'n profeet Habakuk een last heeft opgelegd. Dat ziet u in het eerste vers van hoofdstuk 1. De last welke Habakuk de profeet gezien heeft. Dat hoort nou echt weer bij een profeet. Een last die hem is opgelegd. Die hij te dragen krijgt, die heeft hij gezien. Zo deed de Heere dat vaak. Soms dan openbaarde hij zich door een droom. Denk maar aan Jacob in Bethel. Soms was er ook een visioen. En soms ook een gezicht. Dominee Hellebroek zegt dat ook in zijn vragenboekje. Habakuk heeft een last gezien, voor zijn ogen gezien. En gemeente, daar gaan we meekijken, waar straks Habakuk zich op zijn wachtpost stellen gaat, een wachter die nauwkeurig kijkt. En wat ziet Habakuk? Iets wat hem heeft ontzet, wat hem tot een schreeuwen heeft gebracht. Heere, hoe lang schreeuw ik? En de Heere blijft zo stil. Gij hoort niet. Hoe lang roep ik geweld? En gij verlost niet. Hij heeft iets gezien wat hem tot schreeuwen tot God heeft gebracht. En toen bleef de Heere zwijgen. Wat zag hij? Dat moet dan toch wel heel verschrikkelijk zijn geweest. Dat was het ook. Habakuk zegt in het derde vers van hoofdstuk 1 dat hij de goddelozen zag, degene die ongerechtigheid doen. En die goddelozen die ongerechtigheid doen, die zijn bezig met verwoesting en geweld, twist en gekijf. Ze houden de wet niet, ze gaan hun eigen gang en ze onderdrukken de rechtvaardigen, Gods kinderen. Die komen er maar slecht vanaf. En dat begrijpt Habakuk niet. Zorgt u dan niet meer voor uw kerk? Denkt u dan niet meer aan uw kinderen? Krijgt dan de goddeloze zoveel ruimte? Laat u dat nu allemaal maar toe, dat ze zo goddeloos mogen doen en handelen. U bent toch te rein van ogen dat u het kwade zoudt zien. En nou kijk ik als profeet en ik zie alleen maar kwaad. Heere, doe er eens wat aan. En de Heere zwijgt. Er komt geen antwoord. Habakuk krijgt geen oplossing. Integendeel. Wat vragen we het ons wel eens af, hè, gemeente? Het is nu al maanden dat die pandemie voortgaat met alle gevolgen die het heeft. Ook voor de kerk. Jonge mensen, wat betekent het ook ontzaglijk veel voor jullie? Alle zekerheden die zijn weg. Jonge stelletjes die willen trouwen en nou de hoogtijdag van je leven en nou een enkele mag eens komen. Soms is er zoveel rouw en verdriet en je kunt elkaar niet eens een knuffel geven of een hand. Samen opgaan naar Gods huis. Het is er niet meer bij. We worden moe in onze gedachten van alles regelen en overdenken. Hoe zullen we dit moeten doen? Hoe zullen we dat moeten doen? Wat hebben we uitgezien naar bekering van ons land en volk en we doen het nog. Maar we moeten eerlijk zeggen, in algemene zin, dan merk je er niet zoveel van. En dan moeten we weer zeggen, integendeel. Heere, waarom zwijgt u nou? Waarom geeft u nou geen antwoord? En dan horen we het ook, jonge mensen die het vragen, dominee, waarom doet de Heere dit? Wat heeft hij hiermee voor? En dan gaan we dingen opschrijven en proberen uit te leggen en te duiden. Zo doen we dat dan, en gaan we de tijd duiden. Maar het lukt ons niet. lukt niet. Maanden geleden, toen konden we nog wel eens wat dingen zeggen, maar dat wordt ook steeds stiller. De Heere zwijgt. Hij geeft geen antwoord. Wat kan dat ook zijn als de vijand de kop opsteekt? En dan bedoelen we niet gelijk de overheid en gemeente, maar even eerst maar in algemene zin. Want de Heer heeft ons geboden voor de overheid te bidden. En de overheid mag ook gewezen worden op de zonde. Maar eerst maar even die vijand tegenover Gods kinderen. Mogen we dan nu eens vragen: hebt u nog vijanden? Hebt u nog vijanden? Is de duivel uw vijand? Is de wereld uw vijand? Is de zonde die doodsvijand die het op uw dood gemunt hebt? Kent u in uw hart uw vijanden? En dan dat boze hart wat van binnen altijd zo woelt en tekeer gaat. Gemeente, moeten we dan niet eens in de spiegel kijken en ik net zo goed als u? Dan denken we aan de vijand buiten ons. Maar heb ik nog last van mijn vijanden? Heb ik ze wel? Of is de zonde mijn vriend en de duivel iemand bij wie ik hoor? Gemeente, we hebben bekering nodig. Jonge mensen, je hebt een nieuw hart nodig. Lieve kinderen, misschien zijn er nog wel die luisteren vanavond. En anders moeten papa's en mama's het morgen vertellen. Jullie hebben een nieuw hartje nodig. En dan krijg je vijanden. Dan staan ze tegen je op. En dan heb je geen kracht. Wat kun je dan roepen, schreeuwen tot de Heere? En zeker, wat kan dan ook de kerk onderdrukt worden? Er zijn plaatsen in de wereld waar dat gebeurt. Dan mogen wij nog wel zwijgen. En we zijn ook geen profeet als Habakuk. Wij kunnen niet in de toekomst zien. Maar gemeente, als nou de regel van de kerkgeschiedenis is dat de kerk verdrukt wordt, zouden we onszelf daar nog voor over hebben? Nee, ik verlang ook niet naar verdrukking. Maar als dat nou de regel is, wat zijn we gewend geraakt aan een omstandigheid waarin dat woordje verdrukking niet lijfelijk werd gekend? En voelen we dan in ons hart geen opstand? Habakuk kon het niet begrijpen. Net als Asaf in Psalm 73. En toen heeft hij geschreeuwd tot de Heere. Waarom? Waarom, Heere? Nou, dat moet je niet doen. Dat mag niet. Je mag niet waarom vragen. Is dat nou zo, gemeente? Nee, als je met gebalde vuisten naar boven staat, dat is zonde. Dat mag niet. Moet je vragen of dat de Heere die gebalde vuisten laat zakken. Maar als je het nou niet begrijpt, als je het niet kan doorzien, als je het niet kan duiden, gemeente, dan gaat Habakuk ons voor en dan zegt hij als profeet: Heere, waarom? Wat kunnen er een krommingen in ons levenslot zijn? Wat kunnen we dan als een hond in de stok bijten? Maar de Heer kan ook geven, gemeente, dat we onze handen gaan vouwen. En op onze knieën tegen de Heere gaan zeggen: Heere, Waarom? Het kan zo'n ademtocht zijn, gemeente, als je je nood en je waarom bij de Heere mag hebben neergelegd. Echt waar. En zeker als het dan gaat om die vijanden die het op je dood gemunt hebben en die krijgen zoveel gelegenheid en de Heere zwijgt, dan schreeuwt Habakuk. En eindelijk komt er een antwoord. Eindelijk. Wat zal de Heere gaan zeggen? Ziet onder de heidenen en aanschouwt en verwondert u. Verwondert u, want ik werk een werk in uw lieder dagen, het welk gij niet geloven zult als het verteld zal worden. Zou er nou van verlossing gesproken gaan worden? Zal de Heere nu gaan zeggen, Habakuk, ik heb je stem gehoord, er zal verlossing komen. Nee. Nee, gemeente. Habakuk staat op zijn wachtpost te kijken, want de Heere heeft iets heel ontzettends verteld. Hij heeft tegen Habakuk gezegd, Habakuk, het zal nog veel erger worden. Ik verwek de Chaldeeën, dat is Babel, Nebukadnezar, een bitter en snel volk. En dat zal komen met die grote kracht. En dat zal als het ware het net door het volk trekken en zal alles meenemen. Alles wordt verwoest. Daar gaan ze straks. Daniel. Zijn drie vrienden. Ezechiël. Dan vertrekken ze naar Babel. Er zal een verlossing komen. En nee, daar blijft het niet bij. Want na de eerste en de tweede wegvoering komt in 586 dat ontzaglijke ogenblik. Dan staat Nebukadnezar voor de poorten van Jeruzalem. En heel de stad wordt verwoest. En de tempel. Eén grote ruïne. En heel dat volk op een enkeling na. Weggevoerd naar het verre Babel. Alles is over en uit. Zo lijkt het. Maar als je kijkt naar wat voor ogen is, dan is er van de tempel niets meer overgebleven. De offers worden niet meer gebracht. En een enkeling staat in Babel met de tranen in de ogen en de harpen aan de wilgen. Ja, zegt de Heere, ik zal het nog veel erger maken. Ik kom met mijn gerichten. Is dat nou rechtvaardig? Gemeente, wat is het volk gewaarschuwd? Wat heeft de Heere recht van spreken? Wat heeft het gezondigd tegen alle waarschuwingen in? Is de Heere dan onrechtvaardig? Alleen de gedachte is al zo goddeloos. De Heere zegt, ik kom met mijn gericht. En ik zal alles omkeren. En Gods kinderen dan. Heere, uw volk, dat naar uw naam is genoemd. Het gaat ook door het gericht heen. Kijk maar naar Daniel. Kijk maar naar Jeremia die op de puinhopen van de stad zit te treuren. Nee, ze ontlopen het gericht ook niet, ook Gods kinderen niet. Midden erin. Ik stond op mijn wacht. En ik stelde me op de sterkte. En ik hield wacht om te zien wat hij in mij spreken zou. En wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. Habakuk is op zijn wachtpost gaan staan. Zulke erge dingen gehoord. God komt met zijn gericht. God komt met zijn gericht. En toen is Habakuk niet weggerend. En toen heeft hij ook niet gelijk een oplossing gekregen. En hij kon ook niet precies vertellen waarom dat de Heere dat allemaal deed. Want hij hield zijn waarom. Maar één ding. Toen is hij als een wachter op de wachtpost gaan staan. Is hij uit gaan kijken in de verte om te zien. En dan zou hij zeggen, wat in de verte zal gebeuren. Maar dat staat er niet. Om te zien wat hij in mij spreken zou. Habakuk had gezegd, zal hij dan daarom altoos in garen ledig maken? En zal hij niet verschonen met altoos de volkeren te doden? Heere, zal u dan alles door laten gaan? Zal dan alles vernietigd worden? Zal er dan echt niks meer van uw volk overblijven? En toen stond hij uit te kijken. Wat de Heere in hem spreken zou. Gemeente, is er een volk dat niks kan uitleggen. Het heeft het geprobeerd. Maar het kon onze jonge mensen niet tevreden stellen. Dat eigenlijk geen goed antwoord. Maar ze nemen jullie mee, jonge mensen. Ze nemen jullie mee. En ze kijken op hun wachtpost. Wat de Heere nu spreken zal. Weten jullie dat ze er zijn? Die 's ochtends en 's avonds hun knieën buigen in deze donkere tijd. En die tegen de Heere zeggen, Heere, die jonge mensen, hè, onze kinderen. Vergeten we de oude mens? Nee, die vergeten we niet. Nee. Echt niet. Een volk wat vraagt voor de onbekeerde medereiziger. We willen zo graag dat jullie het vanavond ook horen. De vraag kwam ook bij jullie vandaan. En nou ga ik heel makkelijk vanavond oordeel, oordeel gaan roepen. Dan zullen we samen jonge mensen vragen om zo'n wachtpost, om een volk. Wat staat te wachten met uitzien? Niet van nou, we zullen wel zien wat er van komt. En nee, wat met uitzien zit te verwachten, wat de Heere in mij spreken zal. En dan komt er een boodschap. Gaan we opletten in de tweede gedachte. En die boodschap moet worden beschreven. Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn. We hebben nu een deel van het gezicht gezien wat Habakuk heeft gezien. Wat onrecht lijkt. Omdat de Heer alles zo laat gaan. Maar wat nog veel erger zal worden. En toen kwam er een boodschap. Weer een gezicht. Het gezicht werd als het ware uitgebreid. We zagen de ongerechtigen die Gods kinderen onderdrukten. Galdeeën die komen. Babel komt, stad en tempel verwoest. Maar gemeente, nu wordt het gezicht uitgebreid. Het is net alsof Habakuk op die wachtpost staat en heel ver mag blikken. Scherp ook krijgt om verder te gaan kijken dan de verwoesting van stad en tempel, want er ligt iets achter het gericht. En gemeente, dan kan ik dat hier natuurlijk niet tekenen, hè? Maar stelt u zich eens voor dat Habakuk hier staat te kijken. Dan kijkt hij in de tijd naar het gericht wat komt. Zeker komt. Dan gaat de Heere niet wegdoen, dat gericht dat komt vast en zeker. Het zal veel erger worden. hoofdstuk 1. Maar dan mag u op die wachtpost nog verder kijken. Gaan we verder kijken wat er achter dat gericht gebeurt. Wat gebeurt er achter dat gericht? Babel, wat Jeruzalem heeft platgebrand, alles heeft meegenomen en het volk in Babel heeft gebracht. Babel overleeft het niet. Dat machtige volk, Nebukadnezar, de vijand, het overleeft het niet. Babel gaat ten onder. Komt een nieuw rijk, de Mede, de Perzen, koning Kores later. En er wordt heel dat Chaldeeënse volk zelf verwoest. De vijand zal worden verwoest. Kijk, dat ligt achter het gericht. Zal de vijand worden verwoest. En achter dat gericht, gemeente, dat is heel belangrijk voor vanavond. Achter dat gericht betekent de verwoesting van Babel de verlossing van het volk. In 539, 538 komt er een koning Kores en die geeft het volk gelegenheid om weer terug te keren naar Jeruzalem, naar Juda. Dan keert een overblijfsel onder Zerubabel weer terug. De tijd van Ezra, Nehemia leggen daar getuigenis vanaf in hun kleine Bijbelboeken. Zacharia, ook zo'n kleine profeet. Gericht, het gaat er niet buitenom, maar achter dat gericht komt het wegdoen, verdoen van de vijand tot verlossing van zijn volk. En dan zegt de Heere tegen Habakuk: schrijf het gezicht. En toen hebben we gelezen vanaf vers 5 en volgende, daar wordt dat gericht in beschreven. Die trouweloos handelt bij de wijn, een trots man is, en in zijn woning niet blijft, die zijn ziel wijd open doet als het graf en gelijk de dood is, die niet zat wordt en tot zich verzamelt alle heidenen en vergadert tot zich alle volken. En dan wordt er een spreekwoord opgeheven. En het spreekwoord gaat vertellen dat volk zal zelf worden weggedaan. Habakuk, schrijf dat eens op. Schrijf eens op jouw waaromvraag en het niet kunnen duiden. Schrijf het eens op grote borden. Het gericht komt. En schrijf dan verder op die grote borden. Het gericht komt en achter het gericht zal de vijand worden weggedaan tot verlossing van zijn volk. Moet je op grote borden schrijven, Habakuk, en die moet je aan de kant van de weg neerzetten. En als dan de mensen langskomen, er staat eigenlijk letterlijk langs rennen, in grote haast, dan moeten die borden zo neergezet zijn dat ze het nog net wel kunnen lezen. Ze rennen voorbij, oeh, het gericht komt. En achter het gericht, er zal verlossing komen door het verdoen van de vijanden. Dat moeten ze weten. Dat moet geboodschapt worden. Dat moet beschreven worden. Schrijf het in het gezicht. Stel het duidelijk op tafelen, op borden, opdat daarin lezen die voorbij loopt, rent. Moet hij nog iets opschrijven? Dan staat er achter. En dit gezicht, dat zal tot een bestemde tijd zijn. Er is een einde aan. Dit is geen tijdlijn die nooit stopt. Maar er komt een eindpunt. Bestemde tijd. Moet je ook op dat bord schrijven. Ik spreek van mijn gericht tot verlossing van het volk. Maar er komt wel een einde aan. En dan zie je de mensen die zie je langs die borden rennen, lopen. Straks dan zie je ze ook heen gaan naar Babel. Op hun reis door de tijd. Die ontzettend is, donker is, bang is, onzeker is. En in die donkerheid en in die bangheid staan daar die borden met een getuigenis. En op die borden staat iets wat zo vast en wat zo zeker is. Zeg nou, dat is ook geen goede boodschap. Kijk, als nou op die borden gewoon stond, de Heere zal verlossen, dan had ik het nog wel een mooi bord gevonden. Maar als er nou ook nog bij staat dat het gericht komt, dan vind ik het eigenlijk maar niks. Kan ik zo goed begrijpen, gemeente. Weet u dat het nou in ons aller hart leeft? Ook in dat van mij. Wie wil er nou in het gericht worden gebracht? Maar nou staat op die grote borden, een andere weg is er niet. Anders kunnen we het niet over verlossing hebben. Het zal door het gericht heen gaan. En het zal tot een bestemde tijd zijn. Dan worden die borden weer weggehaald. En gemeente, dan mag ik zo eenvoudig vanavond een ogenblik bij u zijn. Om u te vertellen wat op die borden staat. Het gericht komt. Ja, wat kunnen we ons er tegen verzetten, hè? Wie wil dit nou? Wie wil dit nou? Oude mensen eenzaam. Meesters, juffrouws die zich zorgen maken. Het ziekenhuis overvol. Allemaal moeilijke vragen die op ons afkomen. Mag dit wel en moet dat nu wel gebeuren? Er staat een bord langs de kant van de weg. Daar staat het op. Maar gemeente, dan moeten we een stap verder. Want als we nou alleen zouden blijven staan bij wat nu gebeurt in de tijd. Nee, dan hebben we niet gepreekt. Is het nou zo verwonderlijk dat op dat bord staat dat de Heere rechtvaardig richt? Er lag toch zonde? Er ligt toch zonde? En dan niet alleen de zonde en de schuld die wij hebben in Adam, maar ook de zonde die wij dagelijks doen. En dan ook nog eens een keertje, zoals hier bij het volk van Israël, waar de naam verbondsgod klinkt, zoals die bij de wereld niet klinkt. Gemeente, het gaat door het gericht heen. En weet u, en dat zeggen we echt met een bewogen hart. Waarom, Heere? Ik kan het niet duiden. Ik kan vanavond ook geen tijdwoord brengen waarbij ik zeg, nou daarom, en dat u naar huis komt, gaat en zegt, nou maar nou heb ik het begrepen hoor. Nou snappen we waarom dat dit alles gebeurt. Nee. Dan blijft heel groot die vraag staan. Waarom? Maar gemeente, als het nou eens bij zo'n bord brengt. En u ziet erop staan. Dat is Gods gericht. De pandemie, nou. Zullen we het eens anders zeggen? Ik sta met God in het gericht. En nou heb ik ook niks anders verdiend. En als de Heer nou alles verwoest, dan heb ik niks anders verdiend. En als de Heer nou een voleinding maakt, dan moet ik zwijgen. En nou dat tere, hè, gemeente. Dan zegt dat volk van God niet, nou ja, zie je wel, dan is er toch niks meer aan te doen. Dan nemen ze net als Habakuk een plaats in op die wachtpost om te zien wat de Heere van binnen gaat zeggen. En juist, gemeente, juist op de plaats waar je leert zwijgen, we praten zoveel. Maar juist op die plaats waar je nou echt leert zwijgen. Zo klein zijn we, zo nietig, zo gering, zo niet wetend. En zo waardig in het gericht te gebracht te worden. Zwijgen. Staat ook aan het eind van hoofdstuk 2. Zwijg, ganse aarde. De Heer is zo groot, zo heilig in zijn tempel, de hemel. Zwijg, rechterloos. Dan mag er nog iets gezegd worden. Juist, gemeente, doordat God brengt zijn volk in het gericht. Met God in rekening doet zijn. En alles vliest. Dan gaat de Heer iets openbaren. En dan zegt de Heer, kijk. Nu zullen die doodsvijanden niet altijd blijven. Nee, die zal ik ook in het gericht brengen. Dat zal zijn tot verlossing van zijn volk. En dan komt er een grote bloem in een donkere tijd. Iets prachtigs, gemeente. U moet beslist thuis Hebreeën 10 lezen. Misschien vanavond niet meer als de Heer het geeft morgen, maar als het kan moet u het vanavond nog doen. Hebreeën 10, slot. Dan zult u in Hebreeën 10 lezen dat Paulus deze tekst aanhaalt. 38e vers is dit vers. En dan gaat Paulus, die gaat schrijven van die vijand. En wie is die vijand? Dat is diegene die zich van God onttrekt. Die zegt, ik wil niks met God te maken hebben. Dat is de vijand. Of die God God laat, zijn eigen weg blijft gaan. Dat is de vijand. Die mag wel vrezen. Die mag wel vrezen. En dan gaat Paulus, die gaat zeggen, en nu is er ook een volk, het laatste stukje van Hebreeën 10, en dat heeft eronder gebogen. En die krijgt een boodschap wat verwachting geeft. Zullen we het eens lezen? Er staat, zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen. En hij zal niet achterblijven. En als u nou meegelezen heeft, dan ziet u iets heel wonderlijks staan. Waarvan je in eerste instantie zegt, is dat wel goed vertaald? Het gaat over het gezicht. En dan zou je verwachten dat er zou staan. Want het, dat gezicht, zal gewisselijk komen. Het zal niet achterblijven. En wat hebben onze statenvertalers gedaan? Die hebben vertaald. En hij zal gewisselijk komen. En hij zal niet achterblijven. Dat is een persoon. Dat is niet een gezicht. Dat is een persoon. Dan lezen we Hebreeën 10. En gemeente, dan gaat Paulus, die gaat dat woordje het gezicht toepassen op een persoon. Christus. En zo Christus vertoeft, verbijt hem, dat is verwachten met verlangen, hij zal zeker komen. Hij zal niet achterblijven. De derde gedachte. Maar we zingen eerst uit Psalm 79, vijfde vers. Waarom zou zich der heidenen macht vermeren? Uw hooggezag door bittere schimp onteren en vragen door hun trotse waan bedrogen. Waar is hun God? Waar blijkt nu zijn vermogen? Het vijfde vers van de 79ste psalm. de verwachting in een bange tijd, de wachtpost waargenomen, de boodschap beschreven, de vervulling verbijt, zo hij vertoeft. Wat was het wachten lang. Straks na Malachi wordt het nog donkerder. Geen profetenstem wordt meer gehoord. Zo hij vertoeft. Verbijt hem. We hebben het woordje ook in het punt laten staan zoals het is vertaald, omdat het zo uitdrukt niet alleen zomaar verwachten, maar verlangend uitzien verwachten. En gemeente dan heel teer vanavond, hè. Als de Heere nou niet alleen een buigen geeft in de omstandigheden die gekomen zijn. Als de Heere nou eens een buigen geeft voor zijn heilig aangezicht. En je met God in het gericht staat. Moet zwijgen. En op dat bord stond toch iets geschreven van: er zal verlossing komen. Maar het gaat wel door het gericht heen. Dan richt het zich op een persoon. Gemeente, dan komt er in de donkere tijd, die nog donkerder wordt, een stille hoop en een gegronde verwachting. Een uitzien naar Christus. O jonge mensen, nou zou ik jullie wel eens even apart willen nemen. We willen het allemaal niet, hè? Ik ook niet. Maar als God je inwint voor zijn gericht, dan heeft hij daar zo'n heel goed doel mee. Echt waar, geloof je me. Dan heeft hij daar als doel mee om een verlangen te verwekken naar een persoon. Naar Christus. En als je dan later terug mag blikken, dan zeg je: het was niet verkeerd. Wat heeft de Heere wijs gedaan? Want toen is er in mijn hart, waar ik voor eeuwig moest omkomen, verlangen gewekt naar hem. Dat gun ik jullie zo. Oude mensen, dat gun ik u zo. Daarom staat het ook beschreven, daarom mag het ook worden gepreekt. En er wordt gezegd: zo hij vertoeft. Dan is het niet zo dat opeens alles opgelost is. Nee, dan ga je verwachten. Uitziende, met verlangen verwachten. Dat is een van de punten ook van de Hebreeënbrief. En toen is in de volheid des tijds Christus gekomen. Hij zal gewisselijk komen. Dat is ook gebeurd. Het heeft honderden jaren geduurd, maar het is wel gebeurd. En gemeente, dan zijn we nog niet uitgeput met de tekst. Want het is immers niet bij de komst van Christus gebleven. Dan komt eigenlijk dat gezicht weer terug. Maar dan met betrekking tot op Christus. Stelt u zich eens voor dat Christus geboren was. En dat hij een poosje later weer terug was gegaan naar zijn vader. Dan was hij wel op de aarde geweest. Maar dan was er geen gericht geweest. En gemeente, wat is het dan een ontzaglijke les. Ook later voor de discipelen. Dat Christus niet alleen naar de aarde kwam, maar dat er ook een gericht moest komen. En dat wilden ze ook niet. Daar zouden ze ook liefst met een hele grote boog omheen lopen. Ze wilden Christus bij zich houden. Ze wilden zo met hem naar de hemel, rechter en linkerhand, daar de plaats innemen. Nee, zegt Christus, net als Habakuk. Het gaat niet door het... Het gaat niet zonder het gericht. En toen ging die dierbare, lieve zaligmaker, die ging naar Jeruzalem. En daar heeft hij een plaats in genomen. Onder en in Gods rechtvaardig oordeel. En gemeente, dan weet ik niet hoe teer ik het moet zeggen, maar wist u dat als het gaat om de geboorte van Christus, dat het kindeke zijn glans en zijn heerlijkheid heeft in het licht van Gods deugden, wist u dat? Wat is die noodzakelijk? Waaraan Gods recht moet genoeg geschieden. Wat is hij schoon, beantwoord aan Gods heiligheid, het kindeke. Maar gemeente, wat is het in het bijzonder middelaars heerlijkheid, toen hij die plaats innam van Gods ondeelbare toorn, de brand, het vuur. En wat kon daar de vraag gesteld worden? Hij de rechtvaardige, zouden dan die goddeloze fariseeën, sadduceeën, Sanhedrin, Romeinen, zouden die het dan toch winnen? Heere, waarom? En toen klonk in de grootste duisternis, waarom? Maar niet meer van Gods kind. Maar uit de mond van Christus. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En het was geen schreeuw uit vertwijfeling. Maar het was een waarom, u weet het toch. U weet het toch waarom dat u mij in dit gericht hebt gebracht. Dat hebben we toch samen afgesproken in dat vastgestaafd genadeverbond. Dit is toch tot verlossing van uw volk. Waarom? En toen kwam er het antwoord. Toen werd het licht, het gericht. O gemeente, het gericht. Tot verlossing van zijn volk. En het is juist de Hebreeënbrief die met alle klem en nadruk gaat wijzen op dat offer van Christus eenmaal gebracht. En ja, dan gaan Gods kinderen, die komen in het gericht. En ja, dan moet je je leven verliezen. En dan ga je zwijgen, meer nog dan in het begin. Dan blijft er alleen maar over een grote berg van schuld. En dan blijft ook alleen maar over dat hij tegen Gods genade in zo gezondigd hebt. En dan zijn waarom? Tot verlossing van zijn volk. Daar drupte dat kostbare bloed van Christus in het gericht. Zijn we er dan uit? Nog niet, gemeente. Gaan we nog één keer naar Hebreeën 10 vers 38 luisteren. Dan schrijft de apostel van zijn komst. Nog een zeer weinig tijds. En hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. En dat zegt Paulus na kerst, na Goede Vrijdag, na Pasen. Na Pinksteren. En dan zegt hij tegen die Hebreeën. Zo hij vertoeft. Verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen. Dat is de wederkomst. Als Christus komt op de wolken. En gemeente, dan horen we iedere zondag om te oordelen de levenden en de doden. Het gaat niet buiten het gericht om. En dan zegt Habakkuk, en dan neemt Paulus het over. Die trotse die zich van God onttrekt, die zal gewisselijk omkomen. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En dan hoop ik zo dat u nu zelf hoort wat hier dat rechtvaardigend geloof is. Nee, dan is dat geloof geen verdienste. Het is het instrument van God geschonken, wat een oog krijgt, wat op die borden heeft gekeken en wat gezien heeft. Het geloof ziet, het gaat niet buiten het gericht om. En toen heeft het geloof verwacht de komst van Christus. Toen heeft het geloof ontvangen de hand, een geschonken zaligmaker. En gemeente, toen stond Simeon te zingen met het kind dik in de armen. En een zwaard zal door uw ziel gaan. Dan gaat het geloof geloven dat Christus kwam voor dat gericht. En toen stond daar van verre moeder Maria. En ze heeft gekeken naar haar kind, haar zaligmaker. En er ging een zwaard door haar ziel. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof, door het geloof leven. Want het verwacht, gemeente. Het geloof verwacht. Het verwacht de verlossing die beantwoordt aan Gods gericht. En waar dat wordt geproefd, jonge mensen, waar de Heere dat geschonken geloof in beoefening geeft, daar is het donker, daar is het benauwd, daar heb je geen antwoorden. Waarom? Maar dan gaat het geloof één kant op kijken, naar hem die vertoeft. En dat is een vast punt. Jongens, dat is een vast punt. Ik kan jullie hele hoop niet uitleggen vanavond, hè. Maar dat is een vast punt. Dat is zo vast in de eeuwigheid. Dat wordt in de tijd zo vastgemaakt. Vast punt van het geloof. Richtend op Christus in het gericht. Er zal verlossing komen. Maar het bloed van de middelaar drupt op een doodschuldig hart, zingt Habakkuk in de toren. Gedenk des ontfermens. In het midden der jaren behoud uw werk in het midden der jaren. In de toren gedenk des ontfermens. En dan gaat het geloof uitzien. Zo hij vertoeft. Ja, maar dat heeft al zo lang geduurd. En Paulus heeft al gezegd dat hij haastig zal komen. En we zijn inmiddels zo'n 2000 jaar verder. Nou, dat is het nou, gemeente. Dat is het nou precies. De Heer heeft niet geopenbaard de dag en de uren. Als hij dat had gedaan, dan was het als een kind wat heel graag een lieve oom ziet die ver weg woont. En papa die heeft tegen het kind gezegd, morgen komt je lieve oom. Nou, dan speelt het kind gewoon op straat, want oom komt vandaag toch niet, die komt morgen pas. Dan verwacht het kind niet. Maar als die vader zegt, joh, je lieve oom die kan ieder ogenblik voor de deur staan. Dan gaat het kind door het raam zitten kijken, zou die al komen? En zo klinkt in de donkerheid, midden in het gericht. Hij komt haastig, hij kan ieder ogenblik komen. En het geloofsoog drukt zich tegen de vooruit. Het staat op de wachtpost te kijken. Zou die al komen? Zo hij vertoeft, roept Habakkuk, zo roept Paulus, verbijt hem, hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. En dat is een vaste punt Christus komt, hun bruidegom komt, hun vriend, hij staat te wachten op het ogenblik om zijn bruid in de armen te sluiten. Waar doet hij het? In het gericht. Maar dan moeten ze toch alsnog omkomen, ja. Ja, als het daarover gaat, ja. Dan kunnen ook Gods kinderen in Gods gericht niet bestaan. Maar nu is hij daar eerder in geweest. Achter dat gericht, weet u nog. Achter dat gericht. Daar ligt de verlossing van het volk. En dan komen ze in die armen van Christus. En die brengt ze terug als kind bij de Vader. En de vijanden. De duivel, de zonde, de wereld, het boze hart. Dat is in het gericht, net als de Galdeën, allemaal ten onder gebracht. Voor eeuwig, voor eeuwig. Wat blijft over? De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Het is het leven dat van Christus is. Het is het leven om altijd bij de Heere te zijn. Het is het leven om het hoofd altijd gelegd te hebben op het hart van Christus. Het is het leven om als kind te verkeren in de schoot des Vaders. Het is het leven waar die geest van de Vader en de Zoon altijd God verheerlijken zal. O Sion, zo hij vertoeft. Verbijt hem. Kijk dan toch eens niet zo naar beneden. Vraag toch eens of de Heer het geloof verwakkert om omhoog te zien. Christus komt. Christus komt. Om te oordelen de levenden en de doden. En het zal voor u zo eeuwig meevallen. Dan zal er eeuwig leven zijn. Als het geloof overgaat in aanschouwen. Daar valt alles van de tijd weg. Daar blijft de eeuwigheid over. Daar zal God zijn, alles en in allen. Het gericht. Tot verlossing van zijn volk. Amen. Och Heer, het is in uw huis een ogenblik. Zou u het toch willen gebruiken? Mag toch bevonden worden dat Christus komt tot verlossing van zijn volk. En mag daartoe op de aarde het geloof worden geoefend in uw rechtvaardig richten. In de plaats van Christus, in zijn weldaden, opdat het verlangen werd verwekt van de bruid naar de bruidegom. Van het kind naar u, die God en Vader, die geest die getuigt. Kom, Heer Jezus, en die het doet horen, ziet ik omhaastiglijk. Er zal toch verlossing komen. Uw goedheid is toch zeer groot. Heer, bekeer ons toch. Zou ge toch ons niet willen doen voortgaan, als een volk wat zich aan u onttrekt. Bekeer toch tot u. En mogen we zo dit volk u de Heere ook bevelen. Gedenk ook als er straks nog een ledenvergadering zijn zal. Mag in een stemming uw raad openbaar komen. En laat dan toch ook de samenbinding door u geschonken mogen worden. Zou u ook willen geven dat onze theologische school, waar de studenten vandaag weer tentamens mochten doen, een middel mag blijven, opdat er altijd zullen komen voort, om de nakomers te leren uw woord. Verzoen ook al het onze, neem het toch genadig weg. Zou het uwe willen achtervolgen met uw zegen, om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Dat mogen we ook ingetogen zingen en de Heere geven het te verstaan. Als er dan staat, hij komt om de aard te richten. Psalm 98, het vierde vers. En aan de gemeente wordt het volgende bekendgemaakt. De mansleden die de ledenvergadering bijwonen kunnen blijven zitten. De overige aanwezigen kunnen de kerkzaal op de gebruikelijke wijze verlaten. Psalm 98, vierde vers. De zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.